Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Heilig Evangelie. Naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 40. We noemden nu Lucas 2, de versen 22 tot en met 40. Stellen we ons vooraf onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. Waarna we zullen zingen van Psalm 119, het 31ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu het Lucas 2, versen 22 tot en met 40. En als de dagen na de reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden, gelijk geschreven is in de wet des Heeren, Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offer aan de gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar totelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindige Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat van hem gezegd was, werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel, met vasten en biddende, God dienende, nacht en dag, en deze dezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En als zij alles volleindigd hadden naar de wet, wat naar de wet des Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 2, en daarvan de naderde versen 25 en 26 als uitgangspunt. We noemden u Lucas 2, de versen 25 en 26, deze woorden. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. Tot zover. Naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we vanmorgen letten op Christus in het leven van Simeon. 3 gedachten. Ten eerste, Christus aan Simeon beloofd. Ten tweede, aan Simeon geschonken. En ten derde, door Simeon bezongen. We noemden nu dus Christus in het leven van Simeon. Ten eerste, aan Simeon beloofd, ten tweede aan Simeon geschonken en ten derde door Simeon bezongen. Het is de 40ste dag na de geboorte van Jezus in die stal van Bethlehem. 40 dagen nadat die engel zijn boodschap mocht komen brengen, dan midden in die donkere nacht. En we weten nog aan wie dat die engel die boodschap heeft mogen brengen. aan dat arme, dat verguisde volk bij niemand in tel. Het uitschot van de maatschappij. En ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, dat is waar geworden. Niet alleen die boodschap. Maar ook nadat ze die gang door de nacht hebben gemaakt. Door Christus getrokken om aan zijn voeten een plaats te krijgen. Dat is een bijzonder ogenblik geweest. Nee, dat hebben ze hun leven lang niet meer vergeten. Daar is die Christus der Schriften, door God beloofd, door al de eeuwen van het Oude Testament, aan hun ziel geopenbaard als de Verlosser. Ja, maar ook als hun Verlosser. Het werd persoonlijk. U, dat ben ik. Begrijpt u? Dat is een moment geweest. Dat zullen ze nooit in hun leven kunnen vergeten. En nu is het 40 dagen later. Ja, het is waar, op de 8e dag is dat kindeke Jezus besneden geworden. Hij moest zich stellen onder de wet. En naar de wet die de Heere aan Mozes opgegeven had en die ook door Mozes opgeschreven was, moesten de jongetjes op de 8e dag worden besneden. En nu op de 40e dag moet er ook weer vervulling worden gegeven aan de wet die de Heere aan Mozes gegeven had en die door het volk van Israël betracht moest worden. Een eerstgeboren jongetje dat moest gelost worden. Daar moesten zij 5 sikkelen voor betalen. Dan mocht het kind van de ouders worden genoemd. Maar het moest daarbij tegelijkertijd aan de Heere worden voorgesteld. En er moest een offer worden gebracht tot reiniging van de onreine moeder. Een 1-jarig lam, of, nou ja, als men arm was en dus geen geld had om zo'n lam te kunnen kopen, dan mocht dat ook een jonge duif zijn. En vervolgens moest er ook nog een duif geofferd worden tot de verzoening van de zonde van de moeder die al gedurende een hele poos dus geen offer had kunnen brengen in de tempel. Men moest daarvoor naar de tempel. En geloof maar, ze zullen echt de enigste niet zijn geweest. Want op dat tempelplein, oh, daar was het dagelijks een drukte van belang. 'S morgens werd het morgenoffer gebracht, vanaf 3 tot 6 uur. 'S middags werd het avondoffer gebracht en dan alle andere ceremonieën die daar nog plaats moesten vinden. Dus ook de voorstellingen in de tempel van een jongetje van 40 dagen oud. En dat vond allemaal plaats daar in de tempel, dus een drukte van belang. En dan staat er in het 25e vers, en zie, er was een mens te Jeruzalem. Ja, maar dat waren er dus zoveel. Jawel, maar de Heere die gaat door middel van zijn woord vanmorgen de aandacht schenken op 1 persoon. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Nou ja, we hebben van die mens nog nooit eerder gehoord. In de geboortegeschiedenis van de Heere Jezus wordt hij ook niet genoemd. En na Lucas 2 wordt hij ook nooit meer genoemd. Maar toch gaat de Heilige Geest onze aandacht hier vanmorgen bij bepalen. En ziet. En wat het dan voor iemand is geweest. Of dat Simeon bij de arme klasse heeft gehoord. Of dat hij een hoog geplaatst persoon is geweest, dat weten we niet. Weet u wat we wel weten? En dat staat hier ook. Er was een mens te Jeruzalem. Een mens. Dat betekent dat Simeon precies iemand is geweest zoals u en ik. Een Adamskind. Van nature dood door de misdaden en de zonde. Een mens wiens bestaan gekenmerkt is geweest door de zonde. Een mens. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend. Nou, dat is een tegenoverstelling. Als u hem dan eerst een mens noemt, een Adamskind, dood door de misdaden en de zonde. En de Heere die zegt hier in zijn eigen woord, en deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Wat een ontzaglijke tegenoverstelling. Ja, dat is de tegenoverstelling van het leven tegenover de dood. Dat verschil dat is zo groot. Je zou kunnen zeggen, nou ja, iemand die goed kan zien of iemand die blind is. Zo groot is die tegenoverstelling hier dan wel. Of iemand die goed kan horen of iemand die doof is. Wat een tegenoverstelling. Een mens, een Adamskind, gevallen. Deze mens was rechtvaardig. En God vrezend. Ja, hoe kan dat dan? Ja, weet je hoe dat kan? Deze mens die heette niet alleen Simeon, maar hij was ook een Simeon. Ja, wat betekent dat dan? Wel, de betekenis van de naam Simeon is luisterend of horende. Dus wat is er nou gebeurd in het leven van die man? Wel, die man die heeft oren gekregen om te horen. Hoe dan? Waar dan? Wel, die heeft de Heere hem gegeven in de weg van de waarachtige bekering. Dat wonder van die wedergeboorte, dat is in zijn leven verheerlijkt geworden, vloeiend als een weldaad uit Christus die hij straks in zijn armen mag sluiten. En daarom kan hier staan, deze mens was rechtvaardig, dus hij is teruggebracht op de rechte weg. Het beeld van God, wat ook hij in de val in Adam, net als wij, verloren zijn, dat is bij aanvang in zijn leven hersteld. En als dat plaatsvindt, dat wonder van die waarachtige bekering, ja, dan kom je het tegenovergestelde aan de weet. Niet dat je rechtvaardig bent, maar dan kom je juist aan de weet dat je onrechtvaardig bent. En dan kom je juist aan de weet niet dat je op de rechte weg bent, maar dat je van de rechte weg bent afgeweken. En dan wordt die wet, die wordt in je leven, die geboden van die wet, die worden in je leven opgericht, die worden in je hart, in je ziel afgedrukt. Dan gaat die wet zijn functie doen. En dan krijg je je zonde te zien. Zo helder. al zouden ze gisteren zijn gebeurd, al was het een zaak van jaren geleden. Dan zeggen we ook wel eens, dan krijg je de schuldbrief uitgereikt. En omdat de Heere dan de liefde in je hart heeft uitgestort, ga je de smart over de zonde tegen God inleven. En dat geeft ook een nauw leven. Dat geeft ook een zonde hatend en een zonde latend leven. Deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. De vreze Gods kwam in zijn leven openbaar als de vrucht van de liefde die de Heere in zijn hart had uitgestort. Een nauw leven, zoals we dat terug kunnen vinden bij andere Bijbelheiligen. Denk maar aan Henoch, wandelde met God. Denk maar aan Jozef, die wijkt van het kwaad. Zulke gaan leren vragen, is dat je vraag ook al geworden? Zulke gaan leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Rechtvaardig, Godvrezend. Ook begrijpen we als dan dat versje wat we als tekst hebben genomen, dat 25e begint met het woordje en ziet. Dan geeft dat een uitzondering aan. Want er waren er niet zoveel in die tijd. Godvrezende en rechtvaardige mensen. Ja, maar was er geen godsdienst meer dan? Jawel. Godsdienst was er genoeg. Maar het was uiterlijke vorm. Meer niet dan dat. Simeon die had aan de uiterlijke vorm niet genoeg. Nee, hij heeft de tempeldienst ook niet veracht. Dat is weer wat anders. Want we vinden hem hier in de tempel. En wat is er nu gebeurd in het leven van deze Simeon, behalve dan dat de Heere hem van dood had levend gemaakt? Wel, we lezen hier in de tekstwoorden dat hij was verwachtende de vertroosting Israëls. De Heere die heeft zich in het leven van deze man niet onbetuigd gelaten. Deze Simeon is met zijn schuld en met zijn nood aan de voeten van die hoge God terechtgekomen. En die heeft in moeten leven dat hij zichzelf uit die nood en van die zondeschuld nooit meer kon verlossen en bevrijden. Vastgelopen. En toen heeft de Heer hem een belofte gegeven. Ziende op die oud-testamentische belofte van de komst van de zaligmaker, heeft de Heer tegen hem gezegd dat die verlosser die zal komen. Gesproken in zijn hart over de komende verlosser. En zo is dat woord, dat gesproken woord van God, de grond van zijn verwachting geworden. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Ja, dat is geloofsverwachting. En wat heeft hij dan verwacht? Ja, dat staat er. De vertroosting Israëls. En deze man die heeft niet alleen zichzelf op het oog gehad, maar die heeft ook het oog gehad over dat arme volk van Israël. Heeft gezien hoe diep dat volk van Israël, waar de Heere zijn naam aan had verbonden. Het was zijn verbondsvolk. Heeft ook gezien hoe diep dat volk was weggezakt. In zonde en in ongerechtigheid. En heeft ook gezien, dat is waar, dat dat volk moest zuchten onder het Romeinse juk. Verwachtende de vertroosting Israëls. Ja, maar hij heeft ook geworsteld met dat overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En wat zijn dat dan voor mensen? Wel, dat zijn mensen die hebben evenals deze Simeon getreurd over dat geestelijke verval. Zulk een last van zonde en van plagen niet te dragen, het drukken onze schouders naar beneden. Dus, deze man die heeft en voor zichzelf en voor het overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade geworsteld. Hij heeft zichzelf gevoeld als in de gevangenis. En als je in de gevangenis zit, oh, dan denk ik dat je maar één ding wil. Dat die deur open gaat en dat je bevrijd mag worden. Rijkhalzend heeft hij naar de verlossing uitgezien. En als hij uitziet naar die verlossing, dan kan het niet anders. Dan heb je daar een verlosser voor nodig. En dan staat er ook nog, en de Heilige Geest was op hem. Ja, natuurlijk, als de Heer een mens bekeert, van dood levend maakt, dan kan het niet anders. Ja, dan komt de Heilige Geest aan te pas. De Heilige Geest, die maakt een mens toch van dood levend. Die plant toch dat geloof in het hart van zo'n zondaar. Die stort toch die liefde uit in het hart van zo'n zondaar. En die geeft toch dat die hoop in het hart te beoefenen. Dat doet toch de Heilige Geest? Ja, dat klopt. Maar als hier staat en de Heilige Geest was op hem, dan betekent dat nog iets meer. Dan zeggen onze kanttekenaren, de geest der profetie. Dus, zoals de geest der profetie was op bijvoorbeeld de profeten Jesaja, Jeremia en noem ze maar op. Zo was de geest der profetie dus ook op Simeon. En hij mocht het weten, de verlosser zal komen. En hij zal niet alleen komen, maar ik zal hem ook met mijn eigen ogen mogen aanschouwen. En dat zien we dus in het 26e vers helder staan. En hem was een goddelijke openbaring gedaan. Door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Goddelijke openbaring gedaan. De Heere die heeft hem niet alleen beloofd dat de Verlosser komen zal. Maar de Heere die heeft daarbij hem bekendgemaakt. Die heeft hem daarbij beloofd. Simeon, je zult niet sterven, of je zult de Verlosser met eigen ogen mogen zien. En misschien zijn ze er wel vanmorgen. Die net als Simeon niet vreemd gebleven zijn van die belofte. Met betrekking tot de Verlosser, de komst van de Verlosser. Ja, maar die is toch geboren? Daar hebben we toch in de achterliggende week bij stilgestaan. Hij is toch geboren? Ja, maar vond dat nu ook al plaats in de beestenstal van mijn eigen hart? En is er dan iemand, en die mag de vinger er misschien bij, die de vinger erbij mag leggen, de Heere die heeft mij, net zoals aan Simeon, de Heere heeft dat persoonlijk ook aan mij beloofd. Weet u, in die geschiedenis van die herders, daar lees je er zo makkelijk overheen, hè? Maar toen die blijde boodschap tot hen kwam, toen heeft de Heere daarbij beloofd en gij zult het kindeke vinden. Nee, toen die engel met die boodschap kwam, en dat was natuurlijk, dat was de blijdste boodschap die ooit op deze wereld is gebracht. Maar toen hadden ze dat kind nog niet gezien. En daar heeft de Heere de belofte bij gegeven. Gij zult het kindeke vinden. En misschien zijn er vanmorgen wel hier die kunnen zeggen, ik geloof vast dat de Heere me dat beloofd heeft. Gij zult het kindeke vinden. En nu zijn de kerstdagen alweer voorbij. En toch heb ik dat kind nog niet gevonden. Toch heb ik dat kind persoonlijk nog niet gezien. En dan bent u misschien inmiddels alle moed al wel verloren. Net als die dichter. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. Weet u, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, want de Heere die zal het niet wel zeggen en vervolgens niet doen. Nee, nee. Al wat ooit uit zijn mond is uitgegaan, dat blijft vast en onverbroken. Hetgeen uit mijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Ja, maar wanneer doet hij het dan? Hij doet het niet op onze tijd. Hij doet het op zijn tijd. En hij doet het op het ogenblik als het voor ons niet meer kan. Als wij op de omstandigheden letten en als wij op onze eigen gesteldheid en op onze eigen gestalte zien en het onmogelijk is geworden vanwege die hemelhoge schuld, dan gaat hij zijn belofte vervullen. Dat heeft hij ook bij Simeon gedaan. Ja, maar hij mocht het verwachten. Ja. In het gelovig uitzien, maar wel onder de, in de beleving van zijn onwaarde. Want dat is de gang die de kerk gaat maken. In de beleving van mijn onwaarde. En dan heb ik niks meer te verwachten. En dan gaat de Heere het juist vervullen. Dan wordt de belofte waar, dan wordt de belofte vervuld en dan wordt dat kindeke Jezus aan Simeon in de tweede gedachte geschonken. Dan lezen we in het 27e vers en hij kwam door de geest in de tempel. Dus diezelfde Heilige Geest die brengt Simeon in de tempel. Of dat hij er dagelijks is geweest, dat lezen we niet. Maar hier is hij er wel. Wegen en omstandigheden. Denk dan maar aan die 40ste dag. Wegen en omstandigheden, die vloeien dan door de Heere samen. En dan wordt de vervulling, die wordt geschonken. Dan gaat God Christus aan zijn ziel openbaren. Simeon in de tempel, op hetzelfde ogenblik als Jozef en Maria met het kindeke Jezus moeten gaan voorstellen in die tempel en de offers naar de wet van Mozes moeten gaan brengen. Zie je dat de Heere geen half werk doet? Wat hij belooft, dat gaat hij vervullen. Door de Heilige Geest geleid. Misschien heeft de Heere het in zijn hart gelegd. Misschien heeft hij het door middel van een droom aan Simeon geopenbaard. Hoe dan ook. Hij is door de Geest in de tempel gebracht. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen. Nee, en dan waren Jozef en Maria niet de enige ouders die hun kindeke van 40 dagen. Vanuit het hele land moest men daar met een 40 dagen oud jongetje naar de tempel komen. Ze zullen dan niet de enigste geweest zijn met een kindje van 40 dagen in hun armen. Maar daar is het de Heilige Geest die het aan Simeon bekend maakt op het ogenblik als Jozef en Maria dat tempelplein opkomen. Dat de Heilige Geest zegt, dit kind, dat is het. Dit is de beloofde verlosser. Dit is degene die Israël zal vertroosten. En dan weet Simeon het, dit is het kind waarvan de Heere heeft gezegd en beloofd. Ik zal het met mijn eigen ogen mogen zien. En natuurlijk, daar had hij niet alleen maar lichamelijke ogen voor nodig, maar daar had hij nou ook geloofsogen voor nodig. Wel nu, daar geeft de Heilige Geest Simeon ook die geloofsogen. Ogen, om het te mogen zien. Deze is mij beloofd. Zo nam hij hetzelfde in zijn armen. En loofde God. O, zie je dat uitzien. Die hoop, hè? Die geloofshoop. Die wordt vervuld. En dan mag dat geloof, wanneer de Heilige Geest dat in oefening brengt, dan mag dat geloof gaan mijnen. Mijnen. Dan mag dat geloof gaan toe-eigenen. En dan mag Simeon dat kindeke niet alleen met zijn lichamelijke armen, maar ook met zijn geloofsarmen omhelzen. Daar vindt een geloofsdaad plaats. In het leven van Simeon. Nooit dat kind gezien. Toch ziet Simeon daar geen vreemde. Nooit met het lichamelijke oog eerder gezien, maar hij heeft hem wel gezien met het geloofsoog. Hoe dan? Uitgeschilderd in de ceremoniële eredienst. Voorgesteld in de prediking. Want geloof me maar, als de Heere in het leven van een arme ziel zijn belofte heeft gegeven, dat hij aan hem of aan haar persoonlijk de zoon van zijn eeuwige liefde zal openbaren, en het gebeurt op Gods tijd, dan zien ze daar in die openbaring geen vreemde, hoor. Nee. die is al uitgetekend geworden. Die is uitgeschilderd geworden. Die is uitgestald geworden in de prediking, in zijn persoon en in zijn werk. En zo is dat ook geweest hier in het leven van Simeon. Daar in die offerdienst, in dat voorhof van die priesters, daar is Christus eeuwenlang uitgeschilderd, uitgestald. Alleen degenen die er een oog voor kregen, die er een geloofsoog voor kregen, die hebben het gezien. Die hebben hem in het geloof. Die hebben hem in de belofte mogen zien. En nu houdt de Heer met zijn volk onderscheiden wegen. Die herders die kregen die aanwijzing en dus ook de belofte. Gij zult het kindeke vinden. De Heer heeft die belofte. Nou ja, daar heeft geen uur tussen gezeten. Want die reis van door midden in de nacht van die kudde die ze daarachter hebben gelaten naar die beestenstal. Ja, ze kwamen met haast, staat er. Dus ze hebben dat niet, die weg hebben ze niet op hun gemakje afgelegd. Binnen een uur zijn ze in die stal geweest. En Simeon dan? Hoe lang heeft hij moeten wachten? Ja, dat staat er niet bij. Dat weten we niet. Staat alleen maar, en hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. Maar één ding is zeker, zowel de herders als Simeon in hun leven vond de vervulling van de belofte plaats. En hoe lang de Heere dan zijn volk laat wachten, of hoe kort. Als het gaat over de vervulling van de belofte, daar is hij vrij in. Maar juist om hem daarin vrij te laten, dat is in het leven van de kerk het moeilijkste wat er is. Nee, de toezegging niet klein achten. De belofte niet klein achten. Maar er vervolgens ook niet genoeg aan hebben. Dat blijkt hier wel. Dat bleek ook in het leven van die herders. Die hebben niet gezegd, nou ja, we zullen wel eens kijken wanneer het uitkomt, dan gaan we zien of het waar is. Nee. Ze kwamen met haast. Simeon die ziet Jozef en Maria. Simeon ziet dat kindeke. Waardoor de Heilige Geest is aangewezen. Dat tempelplein opkomen. En dan gaat hij naar hen toe. En dan neemt hij dat kindeke uit hun armen in de zijne. Zijn uitzien is vervuld geworden. En hij mag Christus omhelzen. Met de armen van het geloof. Als de zaligmaker, ja. Als zijn zaligmaker. Het was een zoekende ziel. Maar hij mocht ook vinden. Wat heeft hij dan al gevonden? Ja, zegt u, zijn zaligmaker. Ja. Wat heeft hij dan nu gevonden? Daar heeft hij een volheid gevonden. Die nooit te ledigen is. Met dat kind in zijn armen. Heeft hij de zaligheid gevonden. Hij mocht de Christus der schriften omhelzen. En dat gaf in het leven van Simeon rijke prijzenstof. Staat er met een paar woorden. En loofde God. Prijzenstof. en loofde God en zeide, en dan komen we bij die derde gedachte terecht, Christus door Simeon bezongen. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 71, het 10e en het 17e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En het 17e, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. En wat daar volgt in het 10e en het 17e vers van de 71ste psalm. Nu laat gij, Heere, uw knecht, uw dienstknecht, gaan in vrede naar uw woord. 29e vers. Nu laat gij. Nou staat sterven niks meer in de weg. Nu kon hij sterven. Hoe staat hij hier? Wel, hij staat hier als een dienstknecht tegenover zijn meester. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht. Hier is Simeon, een slaaf, een doelloos. En hij mag zich in overgave overgeven aan zijn meester. Heere, als ik nu, als dat uw wil is, en ik moet nu sterven, dan kan het. Dan is het goed. Want het is vrede. Het ligt vlak. Het ligt vlak. Tussen u en tussen mijn ziel. Want, ja, dat geeft er reden aan, hè. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zijn lichamelijke ogen, jazeker. Maar zijn geestesogen. Door de werking van diezelfde Heilige Geest. En wat hebben nu die geloofsogen, wat hebben die nu gezien? Ja, zegt u, zijn zaligmaker. Ja. Uw zaligheid. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nee, ze zeggen niet, hij zegt niet, want mijn ogen hebben mijn zaligheid gezien. Nee. Hij kan wel zeggen, mijn ogen hebben mijn zaligmaker gezien. Maar in dat zien en in dat omhelzen van zijn zaligmaker hebben zijn geloofsogen Gods zaligheid gezien. Gods zaligheid die hij in de Christus der Schriften heeft geopenbaard, gezien. Hij heeft de volheid van Gods genade in Christus mogen zien. Christus, die gekomen is om alle gerechtigheid, hier ook op die 40ste dag, om alle gerechtigheid te vervullen. Christus, die gekomen is om het enige volmaakte offer te gaan brengen. Christus, die gekomen is om zijn bloed te gaan storten. Christus, die gekomen is om zijn leven te gaan geven. Christus, die gekomen is om de zijne te verlossen van het grootste kwaad. De zonde. En om zijn volk te brengen tot het hoogste goed. Uw zaligheid. De gemeenschap met een drieënig God. Ja, maar was dit zien? Was dat zien nou genoeg? Voor Simeon? Was dit zien nou genoeg grond om te sterven? Dat woordje gezien in het oorspronkelijke, dat heeft de betekenis van waarnemen. Dat woordje gezien in het oorspronkelijke, dat heeft de betekenis van weten, ervaren. Dus wat heeft hij nu waargenomen? Wat heeft hij nu, wat mocht hij nu weten? Wat mocht hij ervaren? Wel, hij mocht door geloofsbeleving ervaren. Het ligt vlak tussen God en tussen mijn ziel. En hij weet ook wat de grond daarvan is. Dat horen we hem later ook zeggen. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan. De Heilige Geest was op hem, hè? Hij heeft een profetisch vergezicht gehad van wat er over 33 jaar later op die kruisheuvel Golgotha gaat plaatsvinden. Zoals Jesaja de profeet datzelfde geloofsgezicht ook heeft gehad in dat 53ste hoofdstuk. En datzelfde geloofsgezicht, dat heeft de Heilige Geest hier aan Simeon met dat kindeke in zijn armen ook gegeven. De Heilige Geest was op hem. Het ligt vlak op grond van het bloed van Christus. Daarom is hij vrij van zonde. Daarom is hij hersteld met een drieënig God. Vrede, vrede in zijn ziel, uw zaligheid. Oh, dat geloofsgezicht op dat bloed, hè, wat zou gaan vloeien vanwege dat zwaard, wat zelfs door Maria's eigen ziel zou gaan, maar waaronder Christus aan het kruis zou sterven. Oh, dat is voor hem een kwitantie geweest. Dat deze Jezus, dat kindeke Jezus, wat hij in zijn armen mocht hebben, voor hem de volle schuld zou gaan betalen. In welke weg? Ja, daar heeft Paulus wat van geschreven in Romeinen 6. Zijn van die bekende woorden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, in de gelijkmaking zijns doods. Nou, dat heeft Simeon gezien. Met dat kindeke in zijn arm, het geloofsgezicht op Golgotha. Eén plant. In de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij, zegt de apostel, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Eén plant, dat betekent ingeënt. Ingeënt in Christus, dat betekent verbonden aan de dood van Christus. Maar dat betekent ook, zegt Paulus, verbonden aan het leven van Christus. Zo wordt God als rechter door dat bloed der verzoening vader voor zijn volk. En dat heeft Simeon hier mogen ervaren met dat kindeke Jezus in zijn armen. En hij weet het ook. Het is niet alleen voor mij. We lezen in vers 31. Die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Die engel die heeft ook zoiets gezegd, hè? Daar in die nacht in die velden van Efrata. Heeft ook zoiets gezegd. Ja, als je het oppervlakkig leest, dan denk je dat die engel hetzelfde gezegd heeft dan wat Simeon hier zegt. Simeon die zegt hier, die zaligheid, uw zaligheid, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Die engel die heeft iets anders gezegd. Dat het nou een blijde boodschap zal zijn voor al den volken. Al den volken. Christus nu geboren is geworden en dat is tot blijdschap van het hele volk van God. Simeon die zegt hier, uw zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Met andere woorden, vanuit al de volken zullen ze nu vergaderd worden, die de zaligheid ontvangen zullen op grond van het werk van dat kindeke wat ik hier in mijn handen heb. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. O de Christus der schriften, die zal door middel van zijn profetische bediening ook het licht laten schijnen onder de heidenen. Onder de heidenen die nu nog leven in de duisternis van de doodstad. Ook de Heilige Geest, die zal onder de heidenen gaan werken om blinde ogen, geestelijk blinde ogen te openen. En om ze de zaligheid in de Zoon van Gods eeuwige liefde te openbaren. O, dat werk van Christus, wat hij straks zal gaan volbrengen op die kruisheuvel Golgotha, dat zal niet alleen voorbehouden zijn en voorbehouden blijven tot het volk van de Joden. Ook dat heeft Jesaja al moeten en al mogen profeteren. In het 49ste hoofdstuk van de Jesaja's profetie, daar lezen we dat de Heere zegt in het 6e vers: het is mij te gering dat gij, dat is Christus, dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen Jacobs en weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde. Dat mag Simeon hier ook zien. Christus, hij zal de zaligmaker zijn van heel zijn kerk en de Heere die vergadert heel die kerk vanuit alle windstreken van deze wereld. Wat een wonder, hè? Daarom kan het voor ons ook nog. Christus, hij heeft de volle prijs betaald. Daar wilde hij voor komen. Om de volle prijs aan het goddelijke recht te gaan betalen. Op dat verloren zondaar. Vanuit alle windstreken van deze aarde. Zalig zouden worden. O, ziet u, dat vloeit nou uit die bron van dat eeuwige welbehagen. En Christus maakt door zijn profetische bediening plaats voor zijn eigen persoon en voor zijn eigen werk. Niet alleen onder de Joden, maar ook onder de heidenen. En hij zal dat doen. Vanaf, ja, dat heeft hij gedaan. Vanaf Adam, en hij zal dat doen tot straks, op de jongste dag. En nu heeft hij ons ook vandaag weer onder het woord gebracht. Het middel waarvan de Heere zich wil bedienen om zijn zaligheid in verloren zondaren gestalte te geven. En is er nu in mijn en in uw en in jouw hart al plaats voor die geboren zaligmaker. Plaats voor dat binnengedragen kindeke, wat daar op de 40ste dag in de tempel moest zijn om de wet te vervullen. Opdat hij, degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Ja, je hebt goed geluisterd. Ik moet wederom geboren worden. We moeten een nieuw hart hebben. Kinderen. Maar anders komen we nooit op dat plekje terecht. Waar Simeon terecht mocht komen. We moeten van nieuws geboren worden. En die droefheid naar God. Vanwege de zonde. Die zal moeten worden ingeleefd. En die geeft de Heere ook in te leven. In het leven van degene waarin hij begonnen is. Dat geeft hij ook. En hij geeft ook een inleven van in de gevangenis te zitten. Want dan zie je uit, eerder niet hoor. Oh nee, weet je, we kunnen instemmen met een prediking waarin een zondaar, nou ja, zo zwart wordt uitgeschilderd en uitgetekend dat er niet één wit vlekje meer aan zit. En we kunnen er nog mee instemmen ook. Maar dan kunnen we nog het gevoel missen. In de gevangenis te zitten. En zolang als we niet beleven en gevoelen in de gevangenis te zitten, dan zullen we ook niet uitzien naar verlossing. Weet je wanneer je uitziet naar het licht? Als het donker is. Als het niet donker is, als het nooit donker geworden is, dan zie je ook niet uit naar het licht. En degene die nu die belofte hebben ontvangen, persoonlijk in het leven, die zien uit. Ja, de ene keer kan het minder zijn, de andere keer meer, maar die zien nu uit naar de vervulling. En die vervulling, die gaat de Heere gestalte geven. Dwars door het onmogelijk. Ja, wat onze kant betreft. Dwars door het onmogelijke heen. Want hij werkt op het wonder aan. En dan mag Simeon zeggen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. Gezingen wij nu de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd. En het tweede, een licht zo groot, zo schoon. En wat er volgt, het eerste en het tweede van de lofzang van Simeon. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.